Shalom, broeders en zusters. Een hele goede morgen. Ja, er is niks zo veranderlijk als het weer. Ja, afgelopen week heb ik tot twee keer toe mijn auto uit de sneeuw moeten scheppen. En nu gaat alles weer goed. Ik weet nog een aantal jaren geleden dat ik voor een half jaar in New York woonde samen met mijn gezin voor het werk van Israël in de Bijbel. En dat er op een gegeven moment een meter sneeuw was gevallen. En dat ik mijn dochter zo in de sneeuw kon gooien en ze verdween gewoon. Maar dat zijn mooie momenten. Ja, ik wil u en jou vanmorgen meenemen naar Lucas 2. Lucas 2. En de afgelopen week hebben we natuurlijk stilgestaan bij de komst van de Heer Jezus. Eerst met Advent en vervolgens met de geboorte van de Heer Jezus, waar we met elkaar bij stil hebben gestaan. En ik begreep dat Piet van der Lucht, broeder Piet van der Lucht, de vorige keer met u heeft stilgestaan bij het moment dat de Heer Jezus de tempel werd binnengebracht en bij Simeon en Anna. En ik dacht om die lijn te vervolgen. Dus we gaan met elkaar naar Lucas 2. Vanaf vers 41, waar we kunnen lezen over de 12-jarige Jezus in de tempel. Hij is dan opnieuw in de tempel te vinden, maar dan niet als baby, maar als 12-jarige jongen. En ik stel voor dat we eerst met elkaar dat gedeelte lezen. En ik lees vanuit de herziene Statenvertaling. En dan lezen we vanaf Lucas 2, vers 41, het volgende. En zijn ouders die reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver en daarna zochten zij hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen zij hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zij zochten hem daar. En het gebeurde dat zij hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. En allen die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld. En zijn moeder zei tegen hem, kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen, waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hem mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Tot zover. Ja, broeders en zusters, eigenlijk vinden wij niet zo heel veel over de periode waarin de Heer Jezus opgroeide. We vinden daarover niet zo heel veel in de Bijbel. De meeste informatie die wij vinden over de Heer Jezus, dat gaat over zijn openbare bediening. Toen hij 30 tot 33-jarige leeftijd hier op aarde zijn openbare bediening had. En verder vinden we natuurlijk het een en ander beschreven over zijn geboorte, waar we ook de afgelopen weken met elkaar bij stil hebben gestaan. Maar in die periode tussen zijn geboorte en tussen zijn 30 tot 33-jarige leeftijd vinden we eigenlijk weinig beschreven, alleen deze geschiedenis. En we hebben dat vers met elkaar niet gelezen, maar in vers 40 van Lucas 2, daar lezen we ook dat hij als kind werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en dat de genade van God op hem was. Nou, dat hij vervuld was met goddelijke wijsheid, dat zien we ook terug in deze geschiedenis. Hè, waar hij als 12-jarige jongen in de tempel zat, tussen de leraren. En ze stonden versteld van de vragen die hij stelde en van de kennis die hij had. Verder weten we ook ja, op basis van Matteüs 13, vers 55, dat hij een zoon van een timmerman was. Dat weten we wel, dat Jozef een timmerman was. Nou, dit hoeft in principe niet zo heel veel over de Heer Jezus zelf te zeggen. Maar het is wel interessant dat in Markus 6, vers 3, toen ik dat eens verder ging onderzoeken, dat wel degelijk blijkt dat de Heer Jezus ook zelf dat vak beoefende. We lezen in Markus 6, vers 3, is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus? De Heer Jezus, hij was ook zelf timmerman. Hij was een houtbewerker, zo staat het er eigenlijk in het Grieks. En ja, als je dat leven van de Heer Jezus bestudeert, dan vind ik het altijd zo bijzonder dat je aan de ene kant ziet dat hij inderdaad bezig was in de dingen van zijn hemelse vader, maar dat hij aan de andere kant tegelijk ook mens was. In Hebreeën, daar kunnen we lezen dat hij in alles aan ons gelijk is geworden. En ook hij beoefende een vak. Hij was timmerman. Nou, het is misschien wel goed aan het begin van deze preek om ook even op te merken dat soms de gedachte aan dit Bijbelgedeelte wordt gekoppeld dat de Heer Jezus naar de tempel zou gaan om daar bar mitzwa te doen. Kent u die gedachte of niet? Binnen het huidige Jodendom, als je een jonger bent, dan moet je op 13-jarige leeftijd bar mitzwa doen. En als je meisje bent, dan doe je dat op 12-jarige leeftijd bat mitzwa. En dan word je zoon of dochter van de wet genoemd. Nou, misschien kent u die beelden wel van de klaagmuur. Dat is vaak één grote happening. Jongens en meiden die dan bar of bat mitzwa doen. En dan lezen ze een gedeelte uit de Torah. En dan worden ze volwassen voor de wet. Nou, dit klinkt misschien als een hele interessante gedachte dat de Heer Jezus bar mitzwa zou doen in de tempel, waren het niet dat dit een traditie is wat teruggaat naar de middeleeuwen. Dus dat gaat niet terug naar de tijd van de Heer Jezus, maar dat gaat terug naar de tijd van de middeleeuwen, dat men hiermee is begonnen. En dat is overigens ook wel goed om te zeggen dat heel veel Joodse tradities zoals wij dat kennen in het huidige Jodendom niet zijn terug te vinden in de tijd van de Heer Jezus. We moeten bedenken dat toen de tempel viel in het jaar 70 na Christus, de tempel en Jeruzalem viel door de Romeinen, dat er binnen het Jodendom een enorme belangrijke verschuiving heeft plaatsgevonden van het woord van God naar de rabbijnse geschriften en de overleveringen. En dat je in de derde, de vierde eeuw, dan kreeg je de Talmud en de rabbijnse geschriften. En heel veel van die tradities, die zijn dus van latere tijd. Die gaan dus helemaal niet terug naar de tijd van de Heer Jezus. En ik merk vaak onder christenen dat als ze de Bijbel gaan bestuderen en ze verlangend zijn om terug te gaan naar de Joodse wortels van het christelijk geloof, dat er vaak de neiging is om te kijken naar het huidige Jodendom. Maar dat moet je niet doen. Heel veel tradities zijn, die gaan terug naar de tijd van de middeleeuwen, zijn echt van latere tijd. En als je terug wil naar de Joodse wortels van het christelijk geloof, dan moet je terug naar Gods plan met Israël. Dat is het allerbelangrijkste. Dan moet je terug naar het woord van God en naar de belangrijke lijn met betrekking tot Israël die we zien van Genesis tot Openbaring. En als je teruggaat naar Gods plan met Israël en je gaat dat ontdekken vanuit de Bijbel, dan komt de Bijbel echt tot leven. En dan ga je ontdekken de verbanden tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En dan ga je ook ontdekken als je de profeten gaat bestuderen, als een Jesaja, een Jeremia, een Zacharia, dat het heel belangrijk is dat je vanuit de Bijbel ook de plek van Israël daarin kent. En ook als je het hebt over het profetisch woord, de toekomst, dan moet je altijd bedenken dat de profeten, maar ook de Heer Jezus, dat zij redeneerden vanuit Israël. Dus terug naar de Bijbels, Joodse wortels, is terug naar het woord van God, is terug naar Gods plan met Israël. Dat is het allerbelangrijkste. En natuurlijk vind je in het Matteüs-evangelie ook bepaalde tradities terug, waarvan het goed is om die tijd en die cultuur te kennen. Maar het allerbelangrijkste is dat je, als je teruggaat naar de Bijbels Joodse wortels, dat je in eerste instantie teruggaat naar het woord van God, teruggaat naar Gods plan met Israël. Belangrijk. Afijn, terug naar deze geschiedenis in Lucas 2. Het eerste wat opvalt, hè, als je deze geschiedenis studeert, is vers 41, hè, dat Jozef en Maria ieder jaar naar Jeruzalem reisden voor het feest van het Pascha. En ja, zij hielden zich aan de wet. En we lezen in Deuteronomium 16 dat tijdens de drie grote feesten, hè, in Leviticus 23, daar vinden we 7 feesten van de Heere beschreven. En bij 3 van die feesten moest het volk massaal optrekken naar Jeruzalem. Het eerste feest, dat is het feest van de ongezuurde broden. En dat is gekoppeld aan het paasfeest, aan het Pascha. Dat is een eenheid. En tijdens dat feest trok men op naar Jeruzalem. Het tweede feest, dat is het wekenfeest. En het derde feest, dat is het loofhuttenfeest. En dat moet in die tijd echt een hele grote happening zijn geweest. He, men trok dan niet alleen vanuit heel Israël, maar ook daarbuiten waren grote Joodse gemeenschappen in Babel en in Turkije en in Rome, noem maar op. En men trok dan massaal op naar Jeruzalem om deze feesten te vieren. Het is wel interessant, want volgens geschiedschrijver Flavius Josephus trokken er in het jaar 65 na Christus, dus dat is wel een tijdje na deze geschiedenis, maar om u een indruk, een beeld daarvan te geven, in het jaar 65 na Christus trokken er maar liefst 3 miljoen Joden naar Jeruzalem om het Pascha te vieren. Kun je je voorstellen? 3 miljoen Joden die trokken naar Jeruzalem om daar het Pascha te vieren. En ja, Jozef en Maria die hebben dan dat paasfeest gevierd. En dan keren zij weer terug naar hun woonplaats Nazareth. En als ze dan een dag gereisd hebben, krijgen ze de schrik van hun leven. Want de Heer Jezus die is nergens in het reisgezelschap te vieren, te vinden. En ze keren weer heel snel terug naar Jeruzalem. Dus ze hebben een dagreis gereisd, dat is dag 1. Ze hebben een dag moesten ze weer terugreizen, dat is dag 2. En dan op de derde dag, dan vinden ze de Heer Jezus. Na 3 dagen in grote angst geleefd te hebben. En dan, ja, dan heb je Maria's eerste reactie. Hè, vers 48. Kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Hè, zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Broers en zusters, ik weet niet wie van u wel eens zijn kind is kwijtgeraakt. Kijk niet naar achter, maar laten we gewoon vanmorgen eens heel eerlijk zijn. Wie is zijn kind wel eens kwijtgeraakt? Kijk, als er eentje over de dam is, hè, dan durven de anderen ook. Maar de halve zaal ongeveer, die is zijn kind wel eens kwijtgeraakt. Nou, je krijgt echt de schrik van je leven. Een aantal jaar geleden toen had mijn dochter al wel de leeftijd om naar de speeltuin te gaan, maar mijn zoon niet. En ik was even, ja, lette niet op. En meneer was verdwenen. En ja, hij was nergens te vinden. En de buurvrouw meezoeken en zo. Nou, uiteindelijk, binnen die 3 dagen hebben we hem gevonden. Nee hoor, nee. Na een kwartier zoeken of zo vonden we hem. Alleen in zijn pamper had hij aan, de rest had hij niks aan. Dus ik voelde me natuurlijk een hele slechte vader die daar door de wijk liep, terwijl heel de wijk naar mij keek. Maar je krijgt de schrik van je leven als je je kind kwijtraakt. En dat moet wat geweest zijn voor Jozef en Maria, dat je 3 dagen lang je zoon van 12 kwijt bent. Dat je hem nergens kunt vinden, dat je een dagreis hebt gereisd, je komt erachter, dan moet je die hele weg nog eens een keer terug. En ja, Jeruzalem, grote stad, je bent hem kwijt. He, wat hebben zij in angst geleefd? Nou, en dan volgt er toch wel een beetje een bijzondere reactie, toch of niet? Want dan lezen we dat de Heer Jezus zegt in vers 49, waarom hebt u mij gezocht? Nou, als mijn dochter van 12 dat zou zeggen, hè, na 3 dagen, dan zou ik als vader toch wel een beetje, om heel eerlijk te zijn, in alle staten zijn. Toch of niet? Laten we heel eerlijk zijn. Waarom heb je mij eigenlijk gezocht? In onze oren klinkt dit een beetje als, ja, opstandig. Hè? Het is onlogisch. Natuurlijk, als ouders ga je op zoek naar je kind. En helemaal na 3 dagen, als je hem dan eindelijk vindt. En toch is het heel belangrijk om hier 2 dingen over op te merken. Het eerste wat ik zo mooi vind in deze geschiedenis, is dat Lucas als schrijver benadrukt dat de Heer Jezus niet opstandig was naar zijn ouders. Hij was niet ongehoorzaam. En dat zien we terug in vers 51, waar we lezen dat hij gewoon met zijn ouders meeging naar Nazareth en dan staat er dat hij hen onderdanig was. Met andere woorden, de Heer Jezus was, ondanks dat hij de Zoon van God was, ondanks dat hij de Messias van Israël was, hij was onderdanig aan zijn aardse ouders. En ik denk dat daarin ook een hele belangrijke les ligt deze morgen voor de kinderen, de jongeren onder ons. Een belangrijke les die we hier leren van de Heer Jezus. Want wij leven in een maatschappij, lieve vrienden, waarin we zien dat kinderen een steeds grotere mond hebben richting hun ouders. En ik denk dat we hier vanuit dit gedeelte, maar ook andere schriftplaatsen in de Bijbel, dat we kunnen leren dat het zo enorm belangrijk is om respect, ontzag voor je ouders te hebben. Een van de wetten is ook eer je vader en je moeder. Dat is niet iets oud-testamentisch. Nee, dat is ook iets wat we terugzien in het Nieuwe Testament. Om respect, ontzag voor je ouders te hebben. Dat betekent nooit dat je niet eens boos mag zijn. Of dat je het niet eens bent met je ouders. Maar wel de basis dat je ontzag, dat je respect hebt voor je ouders. En ook als je zelf geen kind meer bent, een kinderlijke leeftijd hebt, je wordt ouder, je ouders worden ouders, die krijgen een leeftijd waarin het allemaal niet zo snel meer gaat, is het zo belangrijk om geduld te hebben, om respect te hebben voor je ouders. Belangrijk basisprincipe. En ik begrijp heus wel dat er misschien ook onder ons zijn dat je zegt van, joh Chris, je moet eens weten, ik heb zo een enorme complexe relatie met mijn ouders. Ik vind dat zo lastig, want dit en dit is er allemaal gebeurd. En ik begrijp dat daar heel veel pijn en verdriet ook achter kan zitten. Maar ik denk dat het belangrijk is om te brengen in gebed, om te bidden voor wijsheid en dat het zo belangrijk basisprincipe is. Eer je vader en je moeder. Dus dat is wat ik wil benadrukken als eerste vanuit dit gedeelte. De Heer Jezus, hij was niet opstandig richting zijn ouders. Hij was zijn ouders onderdanig. Belangrijk om te zien. Belangrijk ook dat Lucas als schrijver dat onderstreept. Het tweede wat belangrijk is, is ook dat zinnetje wat volgt. Want hij zegt, waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Kijk, Jozef en Maria, die bekeken de situatie vanuit hun menselijke kant. Natuurlijk, ze waren ongerust. Vanuit menselijk perspectief is dat heel begrijpelijk. Maar de Heer Jezus, hoe jong hij ook was, bekeek de dingen vanuit een goddelijke kant. Hij was namelijk op de plaats waar hij volgens zijn hemelse vader moest zijn. In de tempel. Daar was hij bezig in de dingen van zijn hemelse vader. Daartoe was hij als zoon van God geroepen. Daarmee was hij bezig. Ik moet in dit verband ook denken aan Psalm 40, waar we lezen, zie ik kom, in de boekrol is over mij geschreven, ik vind de vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. En hier zat de Heer Jezus, in de tempel, te midden van de leraren. Hij moest bezig zijn met de dingen van zijn vader. Daartoe was hij als zoon van God geroepen. En ik denk dat dat in zekere zin ook voor ons geldt. Als je de Heer Jezus leert kennen, als je tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, dan krijg je ook het verlangen om Gods wil te doen, net als de Heer Jezus. Dan wil je ook net als de Heer Jezus bezig zijn in de dingen van je hemelse Vader. Dan ga je net als de Heer Jezus zijn woord onderzoeken. En dan draag je zijn geest, zijn woord draag je diep in je binnenste. Belangrijk. Dus nogmaals, wat we in deze geschiedenis zien is aan de ene kant de menselijke kijk op de situatie. En aan de andere kant zien we de goddelijke kijk. De Heer Jezus die op jonge leeftijd zich ervan bewust was dat hij bezig moest zijn in de dingen van zijn vader. En daarin ligt denk ik ook een mooie les voor ons deze morgen. Je hebt de menselijke kijk op de dingen die in je leven gebeuren, maar je hebt God die daar boven staat. Je hebt de goddelijke kijk. En juist als je je in moeilijke situaties begeeft, juist als je voor moeilijke keuzes staat, waarin je het zelf als mens niet meer weet, dan is het zo belangrijk om de dingen over te geven aan de Heere God. Te weten dat God met zijn kijk kijkt op jouw leven. Dat hij een plan heeft met je leven. Dat hij zijn plan in jouw leven volvoert. En juist als we vastlopen in onze gedachten, dan is het zo belangrijk dat we vragen de Heer om met zijn wijsheid te komen. Of hij door de Heilige Geest zijn licht op de moeilijke situatie laat schijnen waarin je zit, waarin je zelf bent vastgelopen, geen raad meer weet. De menselijke kant en de goddelijke kant. De goddelijke kijk. En dat is wat Paulus ons ook leert in die bekende verse uit Filippenzen 4, waar hij zegt, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dat is wel belangrijk. Dat de situatie waarin we zitten, dat we dat ook bekend maken bij de Heere God. Door gebed, door dankzegging. En dan staat er, en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Ja, terug naar Lucas 2. Wat ik wel mooi vind, is als je in de Bijbel gaat kijken naar het eerste wat de Heer Jezus zegt, ja, dus het eerste wat je vindt opgetekend wat de Heer Jezus zegt, dat vinden we hier in Lucas 2. Zijn eerste woorden zijn, wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Dat is de eerste uitspraak van de Heer Jezus. En ja, als ik dat dan zo zie en lees, dan denk ik, en wat zijn eigenlijk zijn laatste woorden geweest? En als je dat gaat opzoeken, dan kom je in Johannes 19 terecht. Bij zijn lijden en zijn sterven. En dan staat er, toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. Ja. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Hij had alles gedaan wat de vader van hem verlangde. Hij was zelfs zo ver gegaan dat hij zijn eigen leven had gegeven. De eerste woorden. Wist u niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? En zijn laatste woorden. Hij had het volbracht. Het is volbracht. Nou, weer terug naar Lucas 2... naar deze geschiedenis. Wat dan opvalt is dat Jozef en Maria op dat moment helemaal niks begrepen van wat de Heer Jezus zei. Vers 50, daar lezen we, en zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En het leven van de Heer Jezus, dat moet voor Jozef en Maria een enorme bijzondere reis zijn geweest. Wat natuurlijk begon bij zijn wonderlijke geboorte, die wonderlijke aankondiging door de engel Gabriel. En later de vele wonderen, de tekenen, het onderwijs wat hij gaf. En uiteindelijk op 33-jarige leeftijd dat de Heer Jezus stierf aan het kruis. En dat moet voor Maria ook een heel moeilijk moment zijn geweest. Simeon haar op had voorbereid. Dat er uiteindelijk een zwaard door haar eigen ziel zou gaan. Niet wetend dat de Heer Jezus daar natuurlijk een enorme grote overwinning mee behaalde door weer op te staan uit de dood. Maar heel veel dingen zullen Jozef en Maria niet of pas later hebben begrepen in hun leven. Maar het bijzondere vind ik dat, ondanks dat ze niet alles begrepen, dat je een paar keer leest over Maria, dat ze al deze dingen bewaarde in haar hart. Dus ze maakte dit mee op 12-jarige leeftijd bij de Heer Jezus. Ze begreep het niet, maar ze bewaarde deze dingen in haar hart. En ik denk dat het voor haar als moeder ook een heel lastig proces geweest moet zijn om te leren om de Heer Jezus langzaam maar zeker over te geven aan de Hemelse Vader. Om hem los te laten. En het bijzondere vind ik dat als je dat leven van Maria bestudeert, dat ze daarin als moeder ook groeide. En we gaan die geschiedenis niet opzoeken, maar ik wil hem wel even benoemen. Dat zie je heel mooi terug bij de bruiloft te Kana, waarover we lezen in Johannes 2. En we kennen allemaal die geschiedenis dat dan de wijn dreigt op te gaan. En dan maakt ze dat bekend bij de Heer Jezus. En dan volgt er in onze oren eigenlijk opnieuw een beetje een bijzondere reactie van de Heer Jezus. Want dan zegt de Heer Jezus, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Nou, daar valt nog veel meer over te zeggen. Dat ga ik nu niet doen over deze opmerking. Maar dan vind ik het zo mooi wat Maria vervolgens tegen de bediende zegt. Ze wist dat er iets zou gebeuren. Wanneer en hoe, dat wist ze nog niet, want zijn uur was nog niet gekomen. En dan zegt ze tegen die bediende, en dat vind ik zo mooi, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. Met andere woorden, ook al begrijp je niet alles wat hij zegt, wat hij doet, volg hem maar gewoon. Ik begrijp ook niet alles wat er gebeurt. En als je teruggaat naar deze geschiedenis in Lucas 2, ze begrepen het niet wat hier allemaal gebeurde, maar ze bewaarde de woorden in haar hart. En ze past dat toe hier bij de bediende. Ook al begrijp je niet wat hij zegt, volg hem maar gewoon. En ik denk dat dat een hele belangrijke les is wat Maria geleerd heeft in haar leven. Ze begreep lang niet alles wat de Heer Jezus zei, waarom dingen op een bepaalde manier gebeurden. In de geschiedenis van die wijn die opdreigt te raken, moeten dan 6 watervaten moeten gevuld worden met water. Zo onlogisch. Maar zeg, doe het maar gewoon. Luister maar gewoon naar wat hij zegt, ook al begrijp je het niet, ook al gaat het tegen je natuurlijke mens in. En ik denk dat dat vanmorgen ook een mooie les is voor ons. Die les die Maria heeft geleerd. Want er zullen ongetwijfeld ook in ons leven soms dingen gebeuren die wij niet begrijpen. Of pas later begrijpen, wacht eventjes, nu kan ik het plaatsen. Ja, dit moest gebeuren. En soms krijgen we er helemaal geen vat op en krijgen we er helemaal geen antwoord op. Maar we mogen de Heer vertrouwen dat Hij erbij is. En ook al gaat dat soms de weg dwars door moeite, door pijn, door verdriet, door menselijke onvolkomenheden heen. We mogen weten, Gods weg is de beste waarheen Hij ons ook leidt. De Heer Jezus, Hij zit in de tempel te midden van de leraren. En dan staat er in vers 47, allen die hem hoorden, die stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. Met andere woorden, de schriftgeleerden, de fariseeën, ze waren diep onder de indruk van wat hij zei. De vraag was alleen, wat deden deze schriftgeleerden en fariseeën ermee? Hier in Lucas 2 staan ze nog versteld van zijn kennis. Zijn ze nog versteld van hem als persoon, wie ze voor zich hebben. Maar als je het Lucas-evangelie zo doorleest, dan kom je op een gegeven moment terecht in Lucas 22. En dan bevinden we ons in de laatste dagen, vlak voor het lijden en het sterven van de Heer Jezus. En net als in deze tijd van Lucas 2 is het opnieuw het Pascha, het paasfeest. En uit die laatste woorden van het hoofdstuk daarvoor van Lucas 21 blijkt dat hij opnieuw in de tempel is, net als hier in Lucas 2. Er wordt dagelijks onderwijs gegeven. Maar in plaats van vragen te stellen, geeft de Heer Jezus nu zelf onderwijs. En we zien bij die fariseeën en de schriftgeleerden dat ze een hele andere houding hebben. Ze zijn niet langer meer onder de indruk van zijn antwoorden, van zijn onderwijs, van wat hij zei. Nee, we lezen in Lucas 22, vers 2, dat de overpriesters en de schriftgeleerden een manier zochten om hem om te brengen. Ze irriteerden zich mateloos aan de Heer Jezus en ze zochten een manier om hem om te brengen. En lieve vrienden, eigenlijk is die houding in de afgelopen 2000 jaar niet veranderd. Als je kijkt naar het huidige Israël, dan zie je dat de huidige religieuze leiders van Israël zich nog altijd irriteren aan die persoon, de Heer Jezus Christus, de Messias van Israël. En we baden net voor de vervolgde kerk. Maar als je het hebt over Israël, dan heb je daar in feite ook de vervolgde kerk. Wist je dat? Joodse broeders en zusters, Joodse gelovigen in de Heer Jezus Christus, die vervolgd worden om hun geloof. Vanuit de orthodoxie. Puur en alleen omdat ze geloven dat Jezus de Messias is. En ik ken verschillende verhalen dat heel ver kan gaan, die vervolging in Israël. 1 à 2 jaar geleden probeerde men opnieuw een wet door te voeren, die het leven van de Messiaanse Joden heel moeilijk kan maken. Als je als Joodse gelovige in de Heer Jezus ook Aliyah wil maken, dan krijg je te maken met heel veel problematiek. Heel veel van die casussen worden afgewezen. En je kunt niet terug naar Israël. Vervolging, ook in Israël. Het gebeurt om die naam, die ene naam, die onder de hemel is gegeven, waardoor wij zalig moeten worden, de Heer Jezus Christus. Nou, ik wil tot slot, broeders en zusters, nog een laagje dieper naar deze geschiedenis kijken. En ik hoop dat de stap die ik nu maak, dat u die kunt meemaken. Want dat is echt een verrijking als je dat gaat zien. U weet dat in de Bijbel er heel veel geschiedenissen zijn die ook een typologische betekenis hebben. Neem het leven van Jozef, zijn vernedering, zijn verhoging, waarin we zien een prachtig beeld wat we kunnen leggen naast de vernedering en verhoging van de Heer Jezus. Typologie. Maar we zien in heel veel geschiedenissen, broeders en zusters, dat het ook wijst naar iets groters in het plan van God. En dat is eigenlijk wat we in deze geschiedenis ook prachtig zien terugkomen. Hoe zien we dat dan terug in deze geschiedenis? Nou, ik ga u meenemen in die stappen. En dat is mooi als je dat gaat ontdekken vanuit deze geschiedenis, die diepere laag die er ook nog in ligt. Jozef en Maria, broeders en zusters, die trokken naar Jeruzalem tijdens het paasfeest. En het paasfeest, dat bepaalt ons bij de eerste komst van de Heer Jezus, toch? Pascha, daar staat het lam centraal. Het lam wat geslacht moest worden en wat het volk Israël in de vrijheid zette toen ze in Egypte waren. En we kennen al die beelden, hè, die prachtig verwijzen naar het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dus zij gingen tijdens Pascha naar Jeruzalem. En Pascha, dat verwijst naar de eerste komst van de Heer Jezus Christus, zijn lijden en zijn sterven. En wat gebeurde daarna? Na Pasen weten we dat de Heer Jezus opstond uit de dood. En vervolgens ging hij naar de hemel. Hemelvaart. Toch of niet? Ja. En we lezen in Hebreeën 4 dat de Heer Jezus de hemelen is doorgegaan en dat hij momenteel zit in dat binnenste heiligdom. In die hemelse tempel. En daar zit hij al 2000 jaar. 2000 jaar is hij verborgen. We zien hem niet. Waar is hij? In de hemelen, in dat binnenste heiligdom. En dat zien we eigenlijk ook terug in deze geschiedenis. Na het paasfeest zien we dat Jozef en Maria 2 dagen lang die vraag stellen, waar is de Heer Jezus? Hij is aan het oog onttrokken, we zien hem niet, waar is hij dan? 2 dagen lang stellen ze zichzelf die vraag en op de 3e dag vinden ze hem. En dat is eigenlijk, lieve vrienden, wat we ook zien na hemelvaart. Waar is de Heer Jezus? Ja, hij is al 2000 jaar, al 2 dagen voor het oog onttrokken, we zien hem niet. En het is ook een vraag, broeders en zusters, wat ook in deze wereld leeft. Waar is God dan? En er zijn in de loop van de tijd zijn er heel wat tv-programma's voorbij gekomen, ontwikkeld, waar mensen op zoek gaan naar God. Waar ze op zoek gaan naar de Heer Jezus. De grote vraag is alleen, in deze fase van Gods plan, waar zoek je? De Heer Jezus laat zich in deze tijd, lieve vrienden, niet zomaar vinden. En mensen zoeken de Heer Jezus en de Heer God in van alles en nog wat. Het punt is alleen dat de Heer Jezus na het paasfeest, oftewel na zijn eerste komst, is verborgen. Hij is verborgen. Waar is hij dan? Na al 2000 jaar is hij in de hemel, in het binnenste heiligdom, in die hemelse tempel. En God werkt in onze tijd al 2000 jaar in het verborgene. En als je hem zoekt, dan moet je hem goed zoeken. Namelijk in zijn woord. En als je zijn woord gaat bestuderen, dan ga je die geestelijke bril opzeggen. En dan kom je tot de ontdekking dat je hem hier op aarde in die zin niet zult vinden. Door het woord van God te bestuderen, ga je ontdekken dat we leven in een tijd waarin we de dingen moeten zoeken die boven zijn. Niet die hier op de aarde zijn. Ons leven is ook met Christus verborgen in God. We hebben een hemelse positie. We moeten zoeken daar, boven. Daar is Christus. Maar er zal een moment komen, broeders en zusters, dat de Heer Jezus zal terugkeren naar deze aarde. Dan komen we in het boek Openbaring, waar hij weer zichtbaar zal worden voor Israël, maar ook voor de rest van deze wereld. En weet u wat ik dan zo mooi vind, hè? Een mooi detail in deze geschiedenis? Dan staat er in vers 46 dat de Heer Jezus daar te vinden is in de tempel, hè, in het heiligdom. En hoe treffen ze hem daaraan? Hij zit, ja. Hij zit te midden van de leraren. En dat is in feite ook wat hij momenteel in onze tijd doet. De Heer Jezus, hij zit in het hemelse heiligdom. Aan de rechterhand van de Vader. Hij zit daar. En zitten, dat betekent dat hij in ruststand is. Het werk is volbracht. En de Heer Jezus, hij is nu nog aan het oog onttrokken. Hij is verborgen. Maar er zal een moment komen, broeders en zusters, dat hij weer zal gaan opstaan. Ja. En dat hij zal verschijnen, dat hij weer zichtbaar zal worden. En wanneer zal dat gebeuren? Op de derde dag. Ja. En daarmee komen we nog even bij die derde dag. Jozef en Maria vonden de Heer Jezus op de derde dag. En die derde dag die spreekt aan de ene kant van de opstanding van de Heer Jezus. Maar profetisch gezien spreekt de derde dag ook over de hereniging die nog zal plaatsvinden tussen de Heer en zijn volk Israël. En daarmee kom ik nog even terecht in Hosea. Hosea 6. Laten we dat nog heel even opzoeken. Hosea 6. Hosea 6. Want zoals Jozef en Maria op de derde dag verenigd werden met de Heer Jezus, zo leert de Bijbel dat profetisch gezien Israël en de Heer ook verenigd zullen worden op de derde dag. En dat lezen we in Hosea 6. Daar staat het volgende, Hosea 6, vanaf vers 1. Kom, laten wij terugkeren naar de Heere, want Hij heeft ons verscheurd, maar Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden. Let op, na 2 dagen zal Hij ons levend maken en op de derde dag zal Hij ons doen opstaan en zullen wij voor zijn aangezicht leven. En dan zullen wij kennen, wij zullen er naar jagen de Heere te kennen. Nou, als we het hebben over de derde dag, broeders en zusters, dan denken wij vaak aan dagen van 24 uur. En dat is ook goed, want de Heer Jezus is opgestaan op de derde dag. Letterlijke dagen. Tegelijkertijd zien we in de Bijbel dat 1 dag ook staat voor 1000 jaar. We lezen dat in 2 Petrus 3, waar de Heer Jezus, of waar de Petrus ook daarover schrijft. En dan schrijft hij in verband met spotters die in de laatste dagen zullen opstaan. Die zeggen, waar blijft de Heer Jezus? Hoe zit het dan met zijn komst? En noem maar op. En we zien, broeders en zusters, dat als we rekenen vanaf de dood en opstanding van de Heer Jezus, dat we nu 2 dagen, 2000 jaar onderweg zijn. En als je kijkt naar de ontwikkelingen in deze wereld, dan geloof ik dat de Heere straks op de derde dag, in dat derde millennium, zal gaan ingrijpen. En als je de profetieën daarin volgt, dan kun je steeds meer vinkjes gaan zetten van dingen die gebeuren. Een hele belangrijke vink was dat er weer een staat Israël moest zijn, en die is er. En er zijn nog vinkjes die nog moeten gebeuren. Denk aan de komst van de mens van de wetteloosheid. Is nog niet, is voor ons nog toekomst. De herbouw van de tempel. Nou, we zien de ontwikkelingen, maar het moet ook nog gebeuren. Dus we kunnen vinkjes zetten, maar er moeten ook nog heel veel vinkjes gezet worden. Maar we leven wel in een tijd, broeders en zusters, waarin het heel hard gaat. En waarin alles in deze wereld tot een climax zal komen. Wanneer breekt die derde dag aan? Nou, ik moet u het antwoord schuldig blijven. Ik weet het niet. Er zijn al heel wat berekeningen gemaakt. En tegelijkertijd zeg ik wel, heeft God het profetisch woord gegeven, zodat we steeds meer van die vinkjes kunnen zetten. Duidelijke richtlijnen waar het naartoe gaat. En tegelijkertijd moeten we voorzichtig zijn om met data te komen. 2 dagen lang is de Heer Jezus verborgen. Ja, wij weten waar Hij is. Als je zijn woord bestudeert, dan weet je dat God werkt en handelt in het verborgene momenteel. En als je Hem zoekt, dan moet je Hem op de juiste manier zoeken. Daar laat de Heer zich vinden. Waar? In zijn woord. Dat is belangrijk. Maar straks, nogmaals, zal Hij voor heel Israël, maar ook voor heel de wereld gevonden worden. En waar zal hij dan gevonden worden? Nou, op de plaats waar hij ook verdween. Toch of niet? Ja. Waar verdween hij? voor Jozef en Maria, waar was de plek, de laatste plek waar ze hem gezien hadden? In Jeruzalem, ja. En waar vonden ze de Heer Jezus? In Jeruzalem. En dat is in feite ook, broeders en zusters, als het gaat om de toekomst. De Heer Jezus, hij verdween vanuit Jeruzalem toen hij stond op de Olijfberg, voer hij naar de hemel. En wat is de plek waar hij zal terugkomen, waar hij straks weer zichtbaar zal worden voor Israël en heel de wereld? In Jeruzalem, op dezelfde plek waar hij ook verdween. En daarom dat we in deze geschiedenis zien dat het tegelijkertijd profetische geschiedenis is. Dat het ons ook leert weer opnieuw, ja, in dat machtige plan van God. Prachtig om dat terug te zien in deze geschiedenis. En dat brengt ons tot slot, broeders en zusters, bij de vraag die ik bij u wil neerleggen. Waar zoekt u? Waar zoek jij in dit nieuwe jaar de Heer Jezus? Er wordt ook binnen de christenheid van alles en nog wat bedacht om de Heer Jezus te zoeken in retraites, in mediteren, in allerlei spirituele activiteiten, in allerlei bezigheden. Het is allemaal heel populair in onze dagen. En ik wil vanmorgen niet zeggen dat het allemaal per definitie verkeerd is. Maar het gevaar is, broeders en zusters, dat we druk bezig zijn met van alles en nog wat, maar dat we ondertussen de plek waar we hem kunnen vinden, dichtlaten. En dat wil ik meegeven, ook voor dit nieuwe jaar, dat we dat woord van God open doen. Daar kunnen we hem vinden. De beste plaats waar kinderen van God kunnen zijn, is net als de Heer Jezus in de tempel. Dat wil zeggen dat we net als de Heer Jezus bezig zijn in de dingen van onze hemelse Vader. En hoe doen we dat dan? Nou, net als de Heer Jezus door bezig te zijn met de schriften. Met het woord van God. Dat is onze leidraad, juist in deze tijd. En broeders en zusters, dat doen we met elkaar. Met elkaar zijn we gemeenten. En dat is wat we in deze geschiedenis ook terugzien. De Heer Jezus, hij zat daar in de tempel. Hij stelde vragen. Hij luisterde. Hij gaf antwoorden. En we zien daarin een wisselwerking. En zo werkt het ook in de gemeente van God. We zijn met elkaar gemeente. We luisteren naar elkaar. We trekken met elkaar op. En met elkaar onderzoeken we als gemeente de breedte, de lengte, de diepte, de hoogte van Gods heerlijkheid. En dat doen we bovenal door het woord van God. Met elkaar bouwen we, met elkaar leren we, we scherpen elkaar aan en we zijn er voor elkaar. Juist op die momenten dat die ander het moeilijk heeft. Zo werkt God in zijn gemeente. En hij wil een ieder van ons daarin gebruiken. Ieder op zijn eigen plaats. Met zijn eigen kwaliteiten, met zijn eigen talenten die de Heere je geeft. Maar gemeente zijn doe je met elkaar. En laat dat ook voor het nieuwe jaar onze leidraad zijn. Dat we er voor elkaar zijn. Tot glorie en opbouw van zijn gemeente. Amen.